Gemeente, ouderen, jongeren, gasten in ons midden en ook diegenen die met ons meeluisteren via de moderne media. Welkom in deze dienst waarin voor ons hoopt voor te gaan dominee Klomp. Er zijn vanmorgen twee schriftlezingen. 1 Johannes 1, de versen 5 tot en met 10 en Romeinen 8, vers 31 tot en met 39. Mededelingen namens de kerkraad. Voor de slotzang zijn er twee collecten. Voor de diaconie, voor de kerkelijke kas, met name de Theologische Universiteit in Apeldoorn. En bij de uitgang voor het bouwfonds. We gaan samen zingen uit Psalm 42, de versen 1 en 5. De kerkraad wenst u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde uit niet heeft geschapen, die trouw blijft van geslacht tot geslacht en nooit loslaat enig werk waaraan zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en daarom de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons nu zingen de bekende verse uit Psalm 84. Hoe lieflijk, hoeveel heilgenot, o Heere der legerscharen God, zijn mij uw huis en tempel zangen. En ook het tweede couplet, zelfs vindt de mus een huis, o Heer. Psalm 84, de versen 1 en 2. Wij luisteren eerst in geloof en verootmoediging naar het spreken van de Heere in zijn heilige wet. En we willen ook luisteren naar hoe de Heere Jezus de diepe inhoud van de wet van zijn Vader voor ons heeft samengevat. En aansluitend zingen we uit Psalm 51, vers 7. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. De zondaar zal zich dan tot u bekeren en scheppen moed uit mijn behoudenis. Psalm 51, vers 7, naar de wet van de Heere God en de samenvatting door de Heere Jezus. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel is of beneden op de aarde of in het water onder de aarde. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal voor niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult ge arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, maar hij rustte op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog ook maar iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus heeft de geboden van zijn Vader in een hoofdsom samengevat. U zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze 2 geboden hangt heel de wet en de profeten. Amen. Twee schriftlezingen zoals afgekondigd, gemeente. Eerst uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1, vanaf vers 5. En we lezen door tot het tweede hoofdstuk, vers 2. Dus uit de eerste brief van Johannes, hoofdstuk 1, vanaf vers 5. En we lezen door tot en met hoofdstuk 2, vers 2. En dit is de boodschap die wij van hem, de Heer Jezus, gehoord hebben en aan u verkondigen. Dat God licht is en dat in hem in het geheel geen duisternis is. Als wij zeggen dat wij gemeenschap met hem hebben en wij toch in de duisternis wandelen, liegen wij en doen de waarheid niet. Maar als wij in het licht wandelen zoals hij in het licht is, hebben wij gemeenschap met elkaar. En het bloed van Jezus Christus, zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. Als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid niet in ons. Als wij onze zonden belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Als wij zeggen dat wij niet gezondigd hebben, maken wij hem tot een leugenaar en is zijn woord niet in ons. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. En dan de tweede schriftlezing uit Romeinen 8. En ik heb dat erbij gekozen omdat daar zo mooi staat hoe de Heere Jezus voor zijn volk aan het werk is in de troon bij God als voorbidder sinds zijn hemelvaart. Dus Romeinen 8, vers 31 tot en met vers 39. Met daarin als kerntekst vers 34. Dus ook Romeinen 8 vanaf vers 31 tot het einde van dat hoofdstuk. Wat zullen wij dan over deze dingen zeggen? Als God voor ons is, wie zal tegen ons zijn? Hoe zal hij die zelf zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons alle overgegeven heeft, ons ook met hem niet alle dingen schenken? Wie zal beschuldigingen inbrengen tegen de uitverkorenen van God? God is het die rechtvaardigt. Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God is, die ook voor ons pleit. Wie zal ons scheiden van de liefde van Christus, verdrukking of benauwdheid of vervolging of honger, of naaktheid of gevaar of zwaard? Zoals geschreven staat, want omwille van u worden wij de hele dag gedood. Wij worden beschouwd als slachtschapen. Maar in dit alles zijn wij meer dan overwinnaars door hem die ons heeft liefgehad. Want ik ben ervan overtuigd dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomende dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heere. Amen. Maar eerst bidden wij om Gods onmisbare zegen. En in de voorbeden wil ik noemen Hanneke Riepma, die met een groepje andere jongelui naar Guatemala gaat aanstaande dinsdag voor woord en daad, om daar de mensen te helpen bij de schoolbouw. We willen haar en de anderen van de groep hartelijk in Gods bescherming en bekwaming opdragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Groot en heerlijk God, en dat is eigenlijk nog beneden de maat van hoe groot en hoe heerlijk u bent. Dat kunnen we nooit onder woorden krijgen, Heere. Daar is de openbaring door uw geest in ons hart voor nodig. En dan nog is ons menselijke bestaan te klein om dat ooit te bevatten. We hebben de eeuwigheid straks nodig met al uw volk en kinderen om u daar eeuwig voor groot te maken. Maar de grootheid en de heerlijkheid van u, Heere, zijn hierin dat u ziet wie tot u roept. Hij slaat ofschoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Dat is geen verdienste dat knielen, dat is vrucht van het werk van uw geest. Heere, dat onze houding, onze geloofshouding, onze levenshouding daarin getekend is. Persoonlijk en ook samen nu we hier in de kerk zijn of met de kerktelefoon meebidden. Heere, wilt u zo op ons neerzien uit de hoogte en ons de schatten en de weldaden uit de hoogte die Christus heeft meegenomen sinds zijn hemelvaart geven. Genade om u te kennen, liefde om u lief te hebben, hoop, dat is geloof voor de toekomst, vurigheid in uw dienst, volharding, ook als het moeilijk wordt, wilt u ons allen gedenken. Bekering, als ons hart nog op slot zit voor u. Heere, wij danken u dat we kerk mogen zijn en dat we hier mogen zijn. En wij bidden of gij erbij wilt zijn, zoals we in het votum ook beleden hebben, op u aangewezen te zijn. Wij bidden voor de vakantiegasten. Er zijn velen uit ons midden die genieten van de rust in de natuur en laat ze ook mogen genieten in de rust die er overblijft voor Gods volk. Heere, breng ze ook te zijner tijd weer veilig in ons midden, zij dat ze in binnen- of buitenland zijn. Wij bidden voor hen die niet met vakantie gaan en die het misschien maar wat stil vinden nu de kinderen allemaal weg zijn of de kleinkinderen niet op bezoek komen. Wilt u ze allen gedenken? Ook de alleengaanden, de alleenstaanden. Ontfermt u zich over alle zorg die er kan zijn in gezinnen en ook bij alleengaanden, bij weduwnaars en weduwen, wil ze nabij zijn, Heere. Wij bidden met name voor Hanneke Rietma en de groep waartoe zij behoort, die voor woord en daad de komende week naar Guatemala gaan. Een ver land, soms ook een gevaarlijk land, een arm land, een land waarin woord en daad heel mooie dingen doet met het geld dat hier gegeven wordt voor de allerarmsten daar. Wat een zegen dat zij daar naartoe kan gaan, Heere. Ze is al eerder op zo'n project geweest, ergens anders in de wereld. Wilt u haar gedenken en nabij zijn met de anderen van de groep en hun heel goede weken geven van inzet, bewogenheid met de allerarmsten en ook dankbaarheid voor het vele dat wij hier hebben en de bereidheid iets daarvan door te geven als een teken van het Koninkrijk der Hemelen waarin eens voor al uw kinderen het helemaal gaaf zal zijn. Heere, zegen het volk van Guatemala, ook die bereikt worden door de missies van woord en daad. Dat is dan voorzien in armoede, maar toch ook een goed woord van Gods barmhartigheid. Leg dat in het hart, tot bekering, tot versterking van het geloof. Zegen woord en daad en andere instellingen van barmhartigheid over heel de wereld, uitgaande daar waar de allerarmsten staan. Heere, wij bidden om uw zegen voor zieken, voor bedroefden en beproefden. Wij bidden van u dat we onze krachten goed mogen besteden als we gezond mogen zijn. Ook dankbaar voor gezondheid mogen zijn. Zegen onze jonge mensen, Heere, fijn dat ze ook in de kerk zijn. Zegen de kinderen. Bewaar ons in deze vakantietijd. En wat een zegen dat u geen vakantie houdt, maar dat u altijd getrouw bent in uw ontferming. O Heere, dat we daar ook maar steeds weer een beroep op mogen doen. En als wij daar slordig in zijn of dat nog nooit echt hebben gedaan, O, behoed ons er toch voor dat we het doel van ons leven eeuwig zouden missen. Doe ons u kennen, want u te kennen is zo goed. En dat is het leven tot in eeuwigheid. Zegen de dominee en de koster, de organist, alle die een taak hebben in deze eredienst. En laat de regen van uw zegen neerdalen bij de opening van uw woord in een geopend hart. Ook als we thuis via de media meeluisteren met deze eredienst. Zo leggen we die onder uw zegen. En wij bidden of u die wilt schenken in de vergeving van onze zonden. En dat alleen om Jezus wil. Amen. Wij gaan zingen ter inleiding op de prediking uit de berijming van het Onze Vader. De versen 1, 7, 9 en 10. O Allerhoogste Majesteit, die in het Rijk der Heerlijkheid de hemelen hebt tot uw troon, wij roepen u in uw Zoon die voor ons heeft genoeg gedaan, als onze Vader nederig aan. Het gebed des Heren, de versen 1, 7, 9 en 10. Wij willen straks na het amen van de prediking zingen uit Psalm 32, het derde couplet. Ik bekende, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daden en gij naamt die gunstig weg. Psalm 32 vers 3, straks na het amen van de preek. En de tekst vindt u, gemeente, in 1 Johannes 2. En daarvan de versen 1 en 2 als tekst voor de preek. 1 Johannes 2, de versen 1 en 2. We lezen die nog een keer. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen, opdat u niet zondigt. En als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden, en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Geliefde gemeente, ik hoop dat u geen advocaat nodig hebt in uw leven. Want als je een advocaat nodig hebt, dan is er meestal wel wat aan de hand. Dan kun je zelf de verdediging niet meer aan en geef je die in handen van iemand die het wel zou kunnen. Nou, je hebt een heel bekende advocatenfamilie in Nederland, Moskowitz. Maar dat is geen fideel kantoor, heb ik me laten vertellen, lees ik in de krant. Hè? Want van die meeste mannen geldt dat het eigenlijk een Moskowitz is. Een soort grap, je weet niet waar je aan toe bent, dus eigenlijk moet je je daar maar ver van houden. Er zijn trouwens sommigen ook geschrapt van het tableau. Maar al zou u dus niet een advocaat nodig hebben vanwege rechtsbijstand, de tekst geeft aan dat u wel een advocaat nodig hebt, zal het goed met u aflopen. Ja, en dat is een advocaat die de naam draagt Jezus Christus. En die houdt kantoor in de troon van God. En daar is geen wachttijd. Dat betaal je niet per uur. Maar er is altijd vrije toegang voor alle die erachter komen dat ze een advocaat nodig hebben. En al is hij dan hoog boven ons verheven sinds hemelvaart, een geloofsblik, dat is het werk van de Heilige Geest, hè, brengt hem zo dichtbij dat je hem kunt zien en dat je heel je hebben en houden aan hem kunt toevertrouwen. En toevertrouwd. En de Heilige Geest werkt dat uit in het hart. En daarom als thema boven deze tekst: gelovig zien op de advocaat in Gods troon. Gelovig zien op de advocaat in Gods troon. Drie punten, drie aandachtspunten. Ten eerste, dat is voor een kinderlijk leven. Ten tweede, voor een genadig vergeven. En ten derde, aan de wereld gegeven. Ik herhaal. Gelovig zien op de advocaat in Gods troon. Dat is in de eerste plaats voor een kinderlijk leven. In de tweede plaats een genadig vergeven. En in de derde plaats aan de wereld gegeven. Ja, de problematiek achter de brief van 1 Johannes is dat er in die gemeenten aan wie Johannes schrijft een soort superchristenen waren ontstaan. Superchristenen. Kun je nou als christen ook nog een superchristen zijn? Ja, dat vonden zij wel. Want zij waren zo best van binnen dat ze eigenlijk ook geen zonde meer deden. En ze waren zo best van binnen dat ze rechtstreeks contact hadden met God. En dat ze de Heere Jezus niet meer nodig hadden. En dat ze de Bijbel niet meer nodig hadden. En dat ze ook het lichaam niet meer nodig hadden. Ze waren superchristenen. Nou, als je christen bent, dan ben je van Christus, hè. En dan word je niet super, maar dan ga je onder een ander staan. En dat deden deze superchristen niet. Nee, ze keken op die andere mensen neer in de gemeente. Want die hadden nog zonde, niet waar. En die waren niet echte christenen. En die hadden lang het niveau niet bereikt dat zij bereikt hadden. Nee, ze moesten een voorbeeld nemen aan die superchristenen. We weten niet helemaal zeker of ze nog lid van de gemeente waren of dat ze zich al afgescheiden hadden. Want ze wilden niks meer met dat domme volk van die christenen die nog in zonde leefden te maken hebben. En dat is het moment dat Johannes door de Heere de pen moet hanteren en dan schrijven aan de gemeenten ter bemoediging. En dan staat het er in de tekst: mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Deze dingen, dan zegt Johannes, en die had dus heel dicht bij de Heere Jezus geleefd, die had dus in Jezus ook in Gods hart mogen kijken, apostel van de liefde. En dan schrijft dus Johannes, als wij zeggen, ik ga even dus naar hoofdstuk 1 terug, als wij zeggen dat wij geen zonde hebben, misleiden wij onszelf en is de waarheid in ons niet. Hij draait het dus net om, hè. Juist als de waarheid, als de Heilige Geest je hart aanraakt, dan word je zondaar voor God. Dan heb je ook vergeving van schuld, hoor. Maar je blijft zondaar voor God. En juist als dat licht van de Heilige Geest in je hart valt, dan denk je, wat zijn er nog een nare dingen in mijn leven, hè? En eigenlijk past dat niet bij de stijl van Gods Koninkrijk. En eigenlijk past dat niet bij de heerlijkheid van Vader, Zoon en Heilige Geest. Eigenlijk zou ik dat niet moeten doen. En die eenvoudige christenen in de gemeente, die hebben zich wel eens afgevraagd, zou ik wel een kind van God zijn? Kan dat als ik toch wel zonde doe, hè? Kan dat wel met de stijl van Gods Koninkrijk samengaan? Zou ik er wel bij horen? Misschien is dat ook wel eens uw vraag. Want ik doe nog zoveel dingen die niet betamen, die niet passen. En dan schrijft Johannes, mijn lieve kinderen. Eigenlijk staat er kindertjes, een verkleinwoord. Ze durven zelf niet te zeggen dat ze kinderen van God zijn. Omdat ze zelf dat kinderlijke leven dat bij de glorie van God en de verzoening van Jezus past wel kennen, maar nog maar zo gebrekkig. En dan durven ze eigenlijk niet te zeggen dat ze een kind van God zijn. Wat een heel andere sfeer, wat een heel andere geest dan die superchristenen die zeiden, wij zijn het! En als je niet wordt op onze hoogte, dan wordt dat met jou niks. Nou, en dan die Johannes, heel pastoraal, die zegt, mijn lieve kinderen. En daar bedoelt hij niet maar zichzelf mee, maar hij spreekt namens de Heere Jezus. Hoort u dat? Moe gestreden kind van God misschien? Of als u zich herkent in de tekening in deze eerste brief, hè, dat je eigenlijk denkt, ben ik er wel een van? Hoor ik er wel bij? U durft het zelf niet te zeggen, maar dat is het belangrijkste ook niet. De Heilige Geest zegt het. En weet u wanneer de Heilige Geest dat nou zegt, zoals het in onze tekst staat? Als hij zijn werk in uw hart om Christus wil herkent. En dat betekent dus dat je last van je zonde krijgt. En dat je in de zonde niet meer kunt leven, want dat is de stijl van het koninkrijk. Daarom staat er ook in vers 10 van het vorige hoofdstuk, als wij onze zonde belijden, hij is getrouw en rechtvaardig om ons van de zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. En in dat woord ongerechtigheid, daar zit je karakter, je zondige wil in. Rebel tegen God. Kijk, als je een kind van God bent, dan kun je niet meer wetteloos leven. Maar je valt nog wel praktisch in de zonde. He, dat staat in de tekst. Mijn lieve kinderen, ik schrijf u deze dingen opdat u niet zondigt. Er staat een ander werkwoord. Er staat dat je dus heel concreet een keer in de zonde valt, maar dat je het er niet in uit kan houden. En daarom ook, en als iemand gezondigd heeft, ja, dat hoort bij het christenleven, dat moet u niet verkeerd begrijpen hoor. Dat kom je aan deze kant van het graf nooit te boven. Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader. Sta je daar niet blind op? Ja, je hebt er wel verdriet over, maar werp dan, als je denkt, ik ben mijlenver bij de Heere vandaan, een geloofsblik op de advocaat, de betrouwbare advocaat in de troon van God, hoog boven ons sinds hemelvaart, maar heel dichtbij door de Heilige Geest en door de geloofsblik, want dan is hij ook uw advocaat. Prachtig, hè? En dat is natuurlijk alleen voor Gods kinderen. De Heere Jezus die bidt niet voor onbekeerde wereldse mensen, hè? Maar dat is alleen voor Gods kinderen. En dat durft u misschien niet te zeggen dat u een kind van God bent. Maar als je de geloofsblik op Jezus richt in de troon, dan ben je een kind van God, want dat doe je niet van jezelf. En dan zegt Johannes in de brief, mijn lieve, dus door God geliefde kinderen, kindertjes. Prachtig, hè? Wat een bemoediging. Daar ligt de vastheid van het geloof buiten jezelf in deze Jezus Christus, hè? Jezus. Die superchristenen moesten niks van het lichaam hebben. En die geloofden ook niet meer in de Heer Jezus. Maar dan zegt Johannes, hij zit daar met een lichaam zoals u en jij en ik dat hebben. En dat is belangrijk. Want hij heeft het meest afzichtelijke, hè, wij zijn toch in zonde gevallen, van binnen en van buiten, het meest afzichtelijke, ons vlees, heeft hij meegenomen in de troon. En het heiligste dat hij heeft, de Heilige Geest, dat heeft hij sinds hemelvaart gegeven in de harten van al Gods kinderen. Wat een ruil, hè? Het lichaam, wel verheerlijk natuurlijk bij de Heere Jezus, maar toch een lichaam. Het lichaam in de troon en de Heilige Geest, de Geest van de Vader en de Geest van de Zoon, in de harten van al die kindertjes. Ik zeg expres maar het verkleinwoord, omdat het in de tekst staat. En als u nou al een kind bent, hè, dan is de schuld vergeven. Maar dan heb je nog wel in heel je lichaam zonde. Of dat nou met je oog is, of met je hand, of met je voet, of met je gevoel. Overal, je wordt niet 100%, zoals die superchristenen dweepziek zeiden. Maar weet je wat nou zo rijk is? Dat Jezus daar nou met een lichaam in de hemel zit. Want zo is hij helemaal advocaat. Dus waar je ook valt in de praktijk van het geloofsleven in de zonde, het is in hem verzoend. Het wordt door hem vergeven. Jezus Christus de rechtvaardige. Totaal, volkomen. Daar snapte die superchristenen helemaal niks van. Eigenlijk is dat superchristendom de zonde van het paradijs, dat ze boven God wilden gaan staan. Maar daar begrijpt ook het kleinste kind van God vanmorgen in de kerk of bij de kerktelefoon. Alles van, als die Heilige Geest van God in je hart gekomen is. En je gelovig mag opzien tot de Heere Jezus Christus, de betrouwbare advocaat in de troon van God. Voor een kinderlijk leven op aarde. Dat is het eerste. En dan de tweede. Voor een genadig vergeven. Als iemand gezondigd heeft, wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus de rechtvaardige. En hij is een verzoening voor onze zonden. Daar staat een prachtig woord in het Grieks voor voorspraak. Advocaat, zei ik dan, pleitbezorger, pleitbeslechter. Maar er staat eigenlijk letterlijk parakleet. En dat, bij Johannes komt dat woord alleen voor. Hè. In zijn evangelie wordt het voor de Heilige Geest gezegd. Parakleet. En hier staat het voor Jezus Christus. De parakleet. En weet u wat dat woord nou letterlijk betekent? Erbij geroepene. Dus hij wil er graag bij zijn van de Heere Jezus ook. Maar u mag ook het accent leggen op die kindertjes van de tekst. Op Gods kinderen. Als de Heilige Geest, de parakleet in je hart, dus je hart opent voor de Heere, dan is de vrucht van dat werk van de Geest in je hart dat je de advocaat erbij gaat roepen. Bijzonder, hè? Wat een Godgemeente. En daar hoef je niet voor te betalen. Daar hoef je niet voor te wachten. Daar hoef je dus geen superchristen voor te zijn, zoals die dwaalleraars zeiden. Dat is nou het kindschap Gods. Hoe kan het, hè? Ja, daar hangt het prijskaartje aan van Christus. Het is volbracht. Dat wordt in de tekst ook heel mooi gezegd. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus, de rechtvaardige. De exegeten verschillen wat van mening of dat nou betekent dat hij inderdaad op Golgotha heeft geroepen, het is volbracht, of dat hij nooit een tittel of jota van Gods wet heeft overtreden. Ik wil het maar combineren, gemeente. Je zegt er altijd nog te weinig van. Maar hier staat, hè, als er nou één advocaat kan zijn, dan is hij het, de rechtvaardige. Als er nou één niet had hoeven sterven voor de schuld van Gods volk, dan was hij het wel, Jezus Christus de rechtvaardige. Maar hij, geliefde kindertjes, mijn geliefde kindertjes, hij had ze niet over als brandhout voor de hel, zoals Zacharia zegt. Hij heeft ze eruit gerukt. En hij is er zelf in geweest. Jezus Christus, de rechtvaardige. En daarom is hij zo uitermate geschikt als advocaat in de troon van God. Want hij kent de rechtsregels van zijn Vader tot en met. En doordat hij daar met een echt lichaam zit, heeft hij zich dus met zijn volk ook helemaal geïdentificeerd. Hij is helemaal één geworden met de doelgroep. Schuldige zondaren, die hij niet over heeft voor de hel, maar die hij wil brengen aan Gods hart. Wat een borg! En dat op kosten van zijn bloed. En als de Heilige Geest als parakleet nou werkt in je hart en je krijgt door wie je bent voor God en hoe ver je van de Heere af bent en wat je gepresteerd hebt, al noem je een superchristen, die mensen staan er nog buiten, die kennen hun schuld niet. Als je dat als kind van God doorkrijgt, mens, dan kan vrees en beven om je hart zich proberen te sluiten. Nee, wat wij ook missen, lees de tekst nog eens, wij, en als iemand gezondigd heeft, dubbele punt, wij hebben een voorspraak bij de Vader Jezus Christus, de rechtvaardige. Ik vind het ook zo mooi dat Johannes zichzelf hierbij insluit. Hij is geen huurling van de gemeente, hij is de herder. Maar hij heeft het zelf ook van de Heer Jezus geleerd. Hij stond bij het kruis, hè? Hij stond bij het kruis toen Jezus stierf. Dus hij heeft het heel duidelijk uit de eerste hand. En nu mag hij het doorgeven. Wij hebben. Nou kun je alles kwijt zijn, mensen. En je kunt in het leven van het geloof wel eens alles kwijt zijn. In de beleving dan. Maar dan blijft dit staan wat hier zwart op wit staat. Wij hebben. En dat zou je misschien zelf niet durven zeggen, nietwaar, als je ontdekt wordt aan wie je bent voor God. Maar dat hoef je zelf ook niet te zeggen, want dat zegt de Heilige Geest hier. En dat zegt hij op grond van de rechtvaardige Jezus Christus. En dat zegt hij tegen mensen die gemangeld worden door zogenaamde superchristenen. En die denken van, zou ze misschien toch niet gelijk hebben? Horen wij er eigenlijk toch niet bij? Wij hebben. Kijk, als je niet meer in de Heer Jezus gelooft, ook niet in zijn lichamelijke hemelvaart, dan heb je niks meer in de hemel. En dan kom je straks eeuwig om. Maar als je de geloofsblik mag richten op de Heer, die in de troon de advocaat bij de Vader is, dan gaat dit voor je leven. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, Jezus Christus. En hij is een verzoening voor onze zonden. Als je dus doet wat op zijn visitekaartje staat, hè, parakleet, de erbij geroepene, eerst door God, hè, wie zal borg worden met zijn leven? Ik, Vader. En nu door de Heilige Geest, door die kindertjes. Als je dat nou doet, hè, wat op zijn visitekaartje staat, roep mij maar erbij. Dan doet hij ook hoe hij heet. Dat is het mooie van zijn advocatuur. Van zijn voorspraak zijn. Prachtig, hè? Kent u het? Weet je ervan? Deze pleitbezorger. Maar hoe zal dat aflopen? Hoe zal dat aflopen? Als ik dan voor de rechterstoel van God kom te staan. En als mijn strafmaat vaststaat. En als ook de straf duidelijk is. En als de rechter het vonnis moet spreken. Dan kan ik toch alleen maar in ootmoed en verslagenheid met mijn hoofd buigen, want mijn bloedschuld toch, hoe billijk te verdoemen. Ja, dan wordt het stil in de rechtszaal voor het laatste oordeel. Want de schuld is bewezen en de straf is duidelijk. Dan wordt het stil in de rechtszaal, de veroordeelde buigt zijn hoofd om het doodvonnis aan te horen. Het wordt stil in de rechtszaal. Wie neemt daar het woord? Jezus Christus, de rechtvaardige, de advocaat. Vader, u bent zo rechtvaardig. U straft de zonde en de schuld van uw kinderen maar één keer. En u hebt mij gestraft. Aan Golgotha's kruis, Jezus Christus de rechtvaardige. En daarom gaat deze die op mij een beroep doet, vrij uit. Prachtig. En deze advocaat, zoals gekke advocaten in onze samenleving de schuld van hun cliënt eigenlijk tot nul terugbrengen, alsof het een heel beste man of vrouw is, dat doet deze advocaat niet. Die weet precies hoe diep, hoe groot de schuld is. Nog dieper dan wij zelf ooit weten. Maar hij heeft ervoor betaald. En daarom de rechtvaardige. En God is ook rechtvaardig. Wij hebben een voorspraak bij de Vader, staat er. Maar in het Grieks staat eigenlijk dat hij zich wendt tot de Vader. Dus elke keer als u, kind van God, als je mag staan in de vastheid van het geloof, in de blijmoedigheid van het geloof, of schuchter in het geloof, bekommerd vanwege uw zonde. Elke keer als je de geloofsblik richt op deze advocaat in de troon van God, dan wendt hij zich als voorspraak tot de Vader, als Jezus Christus de rechtvaardige. En dan is de verzoening voor elke zonde van Gods kind. En dan vind ik het ook weer zo mooi dat Johannes daar niet boven gaat staan. Heel anders dan die superchristenen. Maar hij, dat staat er heel nadrukkelijk. Het kan namelijk in het Grieks ook, dat hij kan ook weggelaten worden. Maar hier staat het, juist deze is een verzoening voor onze zonde. Prachtig. Ik moest denken aan, ik kreeg een keer een vraag op de beleidingscategorisatie over de rechtvaardigmaking in de vierschaar der consciëntie, stelde een jongen die vraag. Daar hebben we heel mooi over gepraat, het is een heel ouderwetse uitdrukking, hè. Maar ik moest eraan denken bij het maken van deze preek. Rechtvaardiging in de vierschaar der consciëntie. Dus dat je in je geweten voor God komt te staan en dat je een vrijspraak krijgt op kosten van deze Christus. Mag u er amen op zeggen, gemeente? Gaat u straks onder de koffie er eens over door, voorzichtig en eerbiedig. Of je nou iets kent van die vrijspraak in de vierschaar van de consciëntie. Dat is een genadig vergeven vanwege die voorspraak van niemand anders dan de borg. En dan het laatste, gemeente. Hij is een verzoening voor onze zonden en niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de hele wereld. Opmerkelijk slot van de tekst. Opmerkelijk het einde van vers 2. Hier wordt niet gezegd dat alle mensen zalig zullen worden. Ik moet er meteen wel bij zeggen, als heel de wereld zalig zou worden, dan zou er in het offer van Christus nog ruimte genoeg zijn, zeg ik met eerbied. Maar nee, alleen Gods kinderen worden zalig. Alleen Gods kinderen worden zalig, maar het is toch mooi dat hier staat, al zou heel de wereld zalig worden, hij is gegeven, hij is geopenbaard aan de wereld, gegeven aan de wereld, voorgesteld. Er staat kosmos. En dat betekent eigenlijk sieraad, hè? De kosmos tussen onze wereld en het heelal. Gods prachtige scheppingswerk, dat hebben wij verkwanseld door onze diepe vallen ongehoorzaamheid aan Satans macht, overste van deze wereld. Maar het is vooral Johannes, de langst levende apostel, die dat aspect accentueert, hè? Als lief heeft God de wereld gehad, opdat de kosmos gehad, opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren gaat, maar het eeuwige leven zou hebben. Die kosmos, zegt Johannes, die gevallen wereld wordt in ere hersteld. Niet alle mensen zullen die nieuwe aarde bevolken. Nee, alleen Gods kinderen. Ook de kleintjes in de genade. Mijn geliefde kinderen. Niet die superchristenen die Christus helemaal niet nodig hadden. Die zullen ook een rechtvaardig oordeel krijgen. Maar ze mogen hier tussen de regels door toch horen dat het voor hen nog kan. Niet alleen voor de onze, maar jullie horen nog tot de wereld, superchristenen. Maar aan die wereld is nog voorgesteld dat er een zaligmaker is. Dat er een advocaat is die het werk gedaan heeft en uitvoert in je hart. Als je op hem gelovig ziet, dan kan het ook nog voor jou. En dan zal die kosmos straks, ook door Christus werk, een sieraad voor de levende Here zelf zijn. En dat is dan geen exclusivisme hier, maar dat, dus als ik zeg het kan alleen maar voor Gods kinderen, dat is geen exclusivisme, maar het is verkondiging van de blijde boodschap voor alle die de Here mogen leren ontmoeten. Als we sterven zoals we geboren zijn zonder Christus, nou dan hebben we nooit de schoonste onder de mensen kinderen gezien en ontmoet. Dus die eenvoudige mensen in de gemeente aan wie Johannes schrijft, hè, die hebben geen haat naar die zogenaamde superchristenen. Nee, omdat ze weten wat de Here aan hun hart heeft gedaan. En dan gun je het ook aan een ander. Maar ze zijn wel slachtschapen eigenlijk, hè? Zoals we gelezen hebben uit Romeinen 8. Maar dan mogen ze op Christus zien. Wie is het die verdoemt? Nee, die superchristenen niet. God ook niet om Christus wil. Christus is het die gestorven is, wat meer is, die ook opgewekt is, die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt en pleit en pleit en bidt. Nou mensen, als je daar een plekje in dat werk van de advocaat mag hebben, dan zul je niet omkomen. En daarom schrijft Johannes deze vertrouwelijke brief aan de gelovigen. En dan noemt hij zijn eigen naam niet zoals hij het in het evangelie ook niet deed. Maar hij schuilt achter de naam Jezus Christus de rechtvaardige, die de vuilste harten schoonmaakt. En ze zo maakt tot de bruid van de Heer Jezus, het volk van God. En je dan legt als een levend gemaakte steen in de tempel van het Nieuwe Jeruzalem, die hij meeneemt als hij terugkomt. En geliefde gemeente, dan zal het grootste wonder zijn, als ik daarbij hoor, hier en nu en daar en straks. En dat ik die zondaarsliefde van de Vader en de betaling door de Zoon en het tere leven door de Heilige Geest mag kennen. En zo wordt toegebracht tot de toekomst bij God op grond van de vrijspraak door de hemelse advocaat om in alle eeuwigheid en heerlijkheid met God verzoend te zijn. Amen. Ik vergat zojuist bij het eerste gebed, gemeente, voorbeden te doen voor broeder Theo Blankenstein van het Lonkruid. Hij gaat aanstaande dinsdag voor 4 maanden naar Afghanistan voor een vredesmissie. We willen hem en zijn vrouw en gezin, maar ook zijn moeder, hartelijk aan de Heere opdragen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heere, wat een zegen dat er geen gesloten wereldbeeld is voor alle die in het geloof staan. Maar dat ze, hoe ver ze ook van u afgevallen zijn, met de verre kijker van het geloof, in de oefening van het geloof, de Heere Jezus als advocaat in de troon mogen zien. En bezig mogen zien en bezig mogen weten. Pleitend biddend en biddend pleitend. Wat een wonder, Heere. Wat wij ook missen. En dat is, als het erop aankomt, alles. Wij hebben een voorspraak bij de Vader. Namelijk Jezus Christus de rechtvaardige. Zalig wie het mag geloven. Dan valt alles tegen aan onze kant, maar dan valt alles mee. Om zijnentwil. En dat is zo groot. En dat is zo goed. Dan verlangen we ook voor u te leven, Heere. U groot te maken. U te dienen. U te volgen. Niet te klagen over onze dingen. Wat klaagt een levend mens dan alleen over zijn zonde, zoals de tekst zegt. Maar als slachtschapen van de Heere Jezus Christus ook iets te kennen van de lofzang uit Romeinen 8. In dit alles meer dan overwinnaars door hem die ons heeft lief gehad. Wilt u het uitwerken, Heere, tot bevestiging van het levende geloof, tot bekering, tot geloof als wij daar nog buiten staan. En vooral tot de verheerlijking van Vader, Zoon en Heilige Geest. We willen onze broeder Theo Blankenstein heel hartelijk opdragen aan u de Heere, nu hij voor een ingrijpende missie staat, aanstaande dinsdag voor ruim 4 maanden naar Afghanistan met andere mannen en vrouwen. We willen hem en zijn gezin aan uw bescherming opdragen, Heere, als hij er ginds heen gaat en als hij daar is, als hij zijn werk daar heeft te doen. Wilt u hem heel nabij zijn met de andere maats en hun leven ook sparen en dragen in uw gunst. U bent toch ook de God die over Afghanistan gaat. We bidden ook voor zijn moeder. Die ziet er ook best tegenop dat haar zoon zo ver weggaat en ook naar dit land. Wilt u haar ook gedenken, Heere, in het ouder worden en in de omstandigheden. En ons de overtuiging in het hart geven dat u van ons af weet en van onze missie, en dat wij zo ook onze verantwoordelijkheid mogen verstaan. We bidden voor dit land en andere landen waar toch ook veel gevaar is. O God, wat een wereld leven we toch in. En wat moeten we ook voorzichtig zijn in Afghanistan om de naam van de Heere Jezus als de advocaat in de troon van God te noemen. Ontfermt u zich over de christenen daar ook, Heere, en wil mensen die op onderdrukking en zelfs dood uit zijn, stilzetten en veranderen, maken tot uw kinderen. Bidden voor de kerk over de breedte van de wereld, wil er nabij zijn bij al uw kinderen, uw volk, dat groeit wereldwijd, juist tegen de verdrukking in, wonderlijk. En dat eenmaal als verloste kinderen het aardrijk zal bevolken. En u zult de eer ontvangen waarop u altijd recht hebt. Heere, zegen onze gemeente in deze vakantieperiode. Zegen allen die onderweg zijn. Beveilig ze, bescherm ze, breng ze veilig thuis. En zegen ons ook in onze gaven. Wij bidden om onze roeping te verstaan, om uit het onze ook te mogen geven voor de voortgang van uw werk. Breng ons ook vanmiddag weer samen in uw huis, Heere. Zegen dan hem die hier mag voorgaan, ook in zijn gezondheid en in de genade, en wees ons allen nabij. Houd ons gemoed voor u bereid, opdat het blij uw komst verwijt, daar het in een stil vertrouwen leeft, dat gij ons onze schuld vergeeft, alleen vanwege de voorspraak, Jezus Christus de rechtvaardige, in de troon van God. Amen. Wij zingen straks na de inzameling van uw gaven uit Psalm 123, vers 1. Ik hef tot u die in de hemel zit mijn ogen op en bid. Psalm 123, vers 1. Verheft uw harten tot God en ontvangt de zegen des Heren. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.